Hele goedemorgen allemaal. Goedemiddag allemaal. Ik heb er veel zin in om het woord met jullie open te doen. En te gaan ontdekken wat God voor ons heeft vanmiddag. We zitten natuurlijk in de reis van Ontdek Gods Koninkrijk, ontmoet de Koning. We zijn een aantal weken al onderweg. En steeds meer ontvouwt het zich wie die Koning is en wat hij met ons voor heeft. Hoe zijn Koninkrijk eruit ziet. En wat dat voor ons betekent. En ik denk dat we vanmorgen bij een heel belangrijk gedeelte zijn aangekomen. Ook echt deel uitmakend van het hart van het evangelie. Echt de kern van waar het om gaat. En ik wil met jullie lezen uit Matteüs, hoofdstuk 5. En dan vanaf vers 17. En nog een stukje vanaf vers 43. En daar staat het volgende. Jezus die zegt daar: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. En dan vanaf vers 43. U hebt gehoord dat er gezegd is: u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Ik weet niet wat er met je gebeurt als je deze Bijbelgedeelte op je af hoort komen. Wat er dan aan de binnenkant gebeurt, wat je dan denkt. Want Jezus doet hier nogal uitspraken. Om met de laatste te beginnen. Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Dat is toch nogal een grote zin. Wees volmaakt. Wees volmaakt als volgeling van Jezus. Wees volmaakt als kind van de Vader. Wees volmaakt als echtgenoot. Wees volmaakt als vader voor je kinderen. Wees volmaakt als moeder voor je kinderen. Wees volmaakt als vriend voor je vrienden. Wees volmaakt als zoon van je ouders. Wees volmaakt als werkgever voor al je werknemers. Wees volmaakt als werknemer. Wees volmaakt. Stel je toch voor, echt. Je spreekt altijd precies op het juiste moment en zeg dan de juiste dingen. Of je zegt niks omdat je precies weet wanneer zwijgen goud is. Je smijt nooit meer iets door de kamer. Je slaat nooit meer met een deur. Je verheft nooit meer je stem. Je denken is zuiver. En je handelen is tot altijd, tot op het bot, betrouwbaar en integer. En als je een belofte doet, dan staat die ook. En jouw ja is ja en jouw nee is nee. En je gaat de tweede mijl en je geeft je mantel en je geeft een glas water. Wees volmaakt. Wat gebeurt er met je als die zin op je afkomt? Het zou zomaar kunnen dat je zegt van ja, maar Jezus, dat kan toch helemaal niet. Het is heel goed mogelijk dat je naar een van beide kanten bungelt. Misschien wel de kant van de kramp. Dat je zegt van ja, dus toch hè. Het moet weer een beetje beter. De lat ligt weer een klein beetje hoger. Het gaat dus toch weer om net iets weer beter je best doen. En ik vind het al zo'n last. En ik vind het al zo pittig. En dan komt Jezus ook nog met zo'n zin. Dat is toch veel te radicaal. Hij parkeert mij in de hoek. Hoe moet ik hier nu mee omgaan? Het zou kunnen dat je in dat ene uiterste zit. De andere kant is ja, het relativeren. Van ja, alleen de Vader is volmaakt. En op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zal alles goed zijn. Dus dit moet je gewoon een beetje vergeestelijken. He, van joh, wees volmaakt. Nou joh, als je gewoon een beetje je best doet, er is genade, dan komt alles wel goed. Of misschien zit je ergens daartussenin. Maar dan die toch weer die Jezus die zegt van ja, wees volmaakt. Hoe kunnen we nou dit woord wegen en serieus nemen? Hoe kunnen we hier nou recht aan doen zonder er voorbij te lopen? Nou, het mooie van het woordje volmaakt is dat als we daar op inzoomen, dat we dan al echt wel veel mee geholpen zijn om te begrijpen wat Jezus hier bedoelt te zeggen. Want in het Grieks staat daar het woordje teleios. En dat is de vertaling van een ander woordje, tamim. Een Hebreeuws woordje. En in de afscheidsrede van Mozes, in het Oude Testament, in Deuteronomium, dan komt dat woordje tamim ook naar voren. En ik heb 3 vertalingen even op een rijtje gezet. Mozes die gebiedt daar dat volk, u moet volledig op de Heer, uw God, gericht zijn. Tamim. Gij zult onberispelijk staan, tamim, tegenover de Heer, uw God. Een andere vertaling zegt oprecht zijn. Tamim zijn tegenover de Heere, uw God. Dus het gaat om een bepaalde focus. Een bepaalde focus op de Vader, op God. Gewoon onberispelijk oprecht. En dat heeft iets in zich van ja, volwassenheid, van rijpheid. Het heeft iets in zich van dat je met alles wat je hebt, je overgeeft aan God. Onverdeeld. En trouw. En weet je, dat Griekse woordje teleios, daar zit dat ook in. Want dat betekent niet alleen volmaakt, het betekent ook volwassen. En teleios, dat wordt gebruikt voor mensen die op een bepaalde manier volleerd zijn. Op een bepaalde manier zich goed hebben ontwikkeld in iets. Die op een bepaalde manier tot ontplooiing en tot bloei zijn gekomen op één bepaald gebied. En dat is teleios. En waarin dan? Waarin zijn ze dan tot bloei gekomen? Waarin zijn ze dan opgebloeid en tot ontplooiing gekomen. Nou zegt Jezus op het gebied waarin de Vader volmaakt is. En waarin is dan de Vader volmaakt? Nou, uiteindelijk is de Vader volmaakt in goedheid. Uiteindelijk is de Vader volmaakt in liefde. Het is zijn wezen. God de Vader is in zichzelf eindeloos goed. Hij is zuiver in alles wat hij is. God de Vader is volmaakt in zijn liefde. Dus als daar dan staat van wees volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is volmaakt is, wat betekent dat dan voor ons? Heb anderen lief, zoals God ons heeft lief gehad. Dat is wat het betekent. Heb anderen lief, zoals God jou lief heeft. En ik weet eigenlijk niet of dat een opluchting is. Wees volmaakt, zoals de Vader, dan denk je van, nou ja, als dat zondeloosheid is, als dat morele perfectie is, ja, dat is dan ingewikkeld. Maar ik weet niet of dit een opluchting is als Jezus zegt van, nee, weet je wat het eigenlijk betekent? Heb anderen lief, zoals de Vader jou heeft lief gehad. Misschien wordt dat wel veel moeilijker. En de context laat ik zien wat dat betekent. Wat is dat dan? Hoe ziet die liefde er dan uit? Nou, dan gaan we kijken naar vers 43. Daar staat, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben. Dat is het eerste. heb je naasten lief. He, dus de mensen die je leuk vindt, je leuke naasten, maar ook je iets minder leuke naasten, je vriendelijke naasten, maar misschien ook wel een naaste ja, die jou iets minder ligt en misschien wat hard of veroordelend is, wordt het al iets veel moeilijker, maar het begint bij de naasten. Heb die lief. En dan moet je weten dat de Joden en de Joodse geleerden een bepaalde uitleg hadden bedacht in het Oude Testament. Dat je ja, die liefde alleen maar hoefde te beperken tot je eigen volk. Want als daar staat, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Dan citeert Jezus niet de wet van God. Er staat nergens in de wet van God in het Oude Testament, gij zult uw vijand haten. Dat hadden de geleerden, de uitleggers ervan gemaakt. Ze zeiden, weet je wat, uw naaste, ja, dat is gewoon mijn eigen volk en de rest niet. Ja, maar ho eens even, zegt de Heer Jezus. Zo zit dat helemaal niet. En dan gaat hij nog een stapje verder. Hij zegt, ja, die naaste, daar begint het, maar dan. En dat is wel erg groot hoor. Vers 44. Heb uw vijanden lief. Ik heb dat afgelopen week een beetje tot mij door laten dringen. Dat we daar niet te snel overheen lezen. Heb uw vijanden lief. Gewoon als je even beseft wat er op het wereldtoneel op dit moment allemaal gebeurt. Aan onrecht. En dan die zin, heb uw vijanden lief. Gewoon wat dat betekent. Maar misschien ook wel voor jouw leven, dat er gewoon mensen zijn die maken jou het leven zuur. Of die gunnen jou het licht in de ogen niet. Die verpesten de sfeer op jouw werk. Die maken dat jij gewoon met buikpijn 's ochtends naar je werk fietst. Of misschien zijn er dingen aangedaan in jouw leven. En heb jij gewoon vijandige gevoelens naar mensen in je omgeving. En dan komt Jezus daar met die zin. Heb uw vijanden lief. En dan zegt hij, en zegen hen die u vervloeken. Alleen dat al. Gewoon mensen die spreken allerlei narigheid over je uit. En dan zegt Jezus, zegen hen maar. Gewoon goedheid uitspreken, waarheid uitspreken. Zegen uitspreken over de mensen die jou bekogelen met narigheid. Doe goed aan hen die u haten. Gewoon mensen die jou het licht in de ogen niet gunnen. Doe goed. Bid voor hen die u beledigen. Ik weet niet wat voor natuur jouw eerste reactie is als iemand allerlei beledigingen naar jouw hoofd smijt. Jezus zegt, bid voor hen. En dan niet dat God hen verdelgt. Bid voor hen. Dat God hen zegent. En bid voor hen die u vervolgen. Weet je, vervolging, zoals onze broers en zussen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, we kennen het hier niet. Maar als je daar even in verplaatst, we hebben een paar maanden geleden daarbij stilgestaan. Wat daar in Irak gebeurt, wat er in Syrië gebeurt. En dan staat daar dat zinnetje, bid voor hen die u vervolgen. Voor hen die een teken op je muur kalken, die zeggen van je gaat dood of je bekeert je of je gaat weg. En dan bid voor hen. Dat klinkt toch onmogelijk? Wat moeten we hiermee doen? En weet je, ik wil gewoon even laten staan dat dit gewoon een heel groot woord is. En tegelijkertijd wil ik ook zeggen, hey, maar dit is ook fantastisch. Dit is ook schitterend wat Jezus hier zegt. Want weet je, het brengt ons bij de kern van de kern. Het opent onze ogen voor de kracht van het evangelie. Dus blijkbaar is Jezus hiertoe in staat om ons tot mensen te maken die dit kunnen. Blijkbaar is de liefde van de Heer Jezus zo groot en is de veranderkracht van zijn liefde zo groot dat wij mensen kunnen zijn die dit kunnen. Dat hij dat in ons uit kan werken. En daar ben ik eigenlijk ongelooflijk blij mee. Want stel nou dat de liefde van God niet zo krachtig was, dat hij ons tot mensen kon maken die dit kunnen. Wat hadden we dan? Dan was Jezus uit de hemel gekomen. Dan was hij afgedaald, had hij zijn leven geleefd, was hij gestorven aan het kruis, was hij teruggegaan naar de Vader, had hij de geest gegeven. En zitten we hier nog een beetje, ja. Ik ben blij dat Jezus dit zegt, want als Jezus iets vraagt, dan geeft hij het ook. En dit brengt ons bij de kracht van het evangelie. En weet je, als je in een samenleving bekijkt zonder regels, uiteindelijk wordt het chaos. Uiteindelijk gaat daar het recht van de sterkste gelden. Als je een samenleving hebt met regels, met bijvoorbeeld verboden, hè, je mag niet stelen, je mag niet daar je auto parkeren, je mag niet binnen koffie drinken, je mag niet doodslaan, je mag allerlei dingen niet. Nou, dan wordt het leven enigszins leefbaar. En dan komen we er aardig mee weg met elkaar. Maar uiteindelijk kom je niet heel veel verder. Uiteindelijk geldt het, ja, dan heb je een soort van garantie dat niet alles zomaar straffeloos kan. Maar veel meer heb je ook niet. Want die regels die gaan geen harten veranderen. Die regels gaan geen onderlinge relaties herstellen. Die regels gaan niet verhoudingen tussen mensen gewoon mooi maken en tot bloei brengen. Het wordt enigszins te doen, maar heel veel meer wordt het niet. Maar als dit toch kan, als je toch je vijanden kunt liefhebben, als je kunt bidden voor hen die jou beledigen, als dat toch kan, en Jezus zegt dat het kan, dan kan de wereld veranderen. Dan kan de wereld veranderen. Dan kunnen relaties hersteld worden. Dan kunnen verhoudingen tussen mensen weer goed komen. Dan kan er bloei zijn. En dan is het iets geweldigs. Moet je voorstellen als het niet zou kunnen. En Jezus die zegt dat hier ook. Als de kracht van Gods liefde niet zo groot was geweest, ja. Dan zegt hij, ja, als je alleen maar lief hebt die jou lief hebt, die jou lief hebben. Ja, wat voor loon heb je dan? Wat hebben we dan? Als God zegt, heb hen lief die jou lief hebben en negeer de rest. Of doe niet al te vervelend tegen elkaar. Als dat de norm van Jezus was, wat hadden we dan? En dan zeg je misschien van, ja, maar Heere Jezus, wat wilt u nou dat er met mij gebeurt als dit naar me toe komt? Wat wilt u nou hiermee, Heere Jezus? En we zijn onderweg en we krijgen steeds meer zicht op die koning. Wat wil Jezus nu dat het met ons doet? Als we dit horen. Nou, ik denk twee dingen. Ik denk in de eerste plaats dat wij een bepaald gevoel krijgen van, hé, zo simpel is het dus niet om Jezus te volgen. Zo eenvoudig is het niet om leerling van Jezus te zijn. En dat we, waar Simon al aan refereerde, eigenlijk een beetje komen met die lege handen. Als dit is wat u van mij vraagt. Als dit Jezus volgen inhoudt. Dan vind ik het helemaal niet zo simpel. Ik denk dat Jezus ergens dat gevoel wel aan ons wil geven. Dat wij met lege handen op onze stoel zitten. Maar ik denk dat hij ook iets anders wil. Ik denk dat hij ook wil dat wij een besef krijgen. Ja, maar als dit toch mogelijk is, dan hebben wij een nieuw innerlijk nodig. Dan hebben wij nodig dat er iets aan onze binnenkant in ons hart verandert. En dat is precies wat Jezus wil bewerken. Dat wij ontvankelijk worden voor zijn werk aan onze binnenkant. Want weet je, Jezus die is niet tevreden met alleen maar de buitenkant opknappen. Jezus komt niet langs met een kwast en een bus verf en zegt, weet je wat, ik maak jouw leven aan de buitenkant mooi. Twee seizoenen later begint de verf toch weer af te bladderen. Jezus zegt, weet je wat, ik wil aanbellen bij de voordeur en dan wil ik naar binnen gaan en ik wil het aan de binnenkant mooi maken. Daar ben ik op uit. Dat die binnenkant nieuw wordt. Komt die buitenkant vanzelf. En dat is Jezus. Hier ligt een dubbele laag in. Als hij komt met zijn gebod, heb je vijanden lief. Dan komt hij ook met zijn belofte. Ik ga het zelf waarmaken in jouw leven. En wat is daarvoor nodig? Wat betekent innerlijke vernieuwing dan bij Jezus? Dat het betekent dat hij zijn geest geeft. Dat hij door de kracht van zijn Heilige Geest gewoon aan de binnenkant van jouw bestaan aan de slag gaat. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat dit lukt. Is dat mooi of niet? Is dat heel... Ik vind het zelf heel mooi. Gewoon als jij weet van jezelf, joh, er zijn mensen die maken mij het leven zuur. Ik zit in mijn hart gevangen. Met gevoelens van wrok. Dit is niet wat mij lukt. En je krijgt dan de boodschap te horen van, ja, maar het kan wel. Want God wil het zelf in jouw leven uitwerken. Hij wil jou vrijmaken en innerlijk gewoon helemaal vernieuwen. Is het dan goed nieuws? Is het dan waarvan je zegt van, ja, Heer Jezus, doe dat maar in mijn bestaan? Ik kan me goed voorstellen dat je zegt van, ja, maar waarom zou ik dat willen? Waarom zou ik mijn vijanden lief hebben? En dan zegt Jezus hierom. Vers 45. zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is. Daarom. In de NBV staat er, alleen dan zul je kinderen zijn van je hemelse Vader. Met andere woorden, wat Jezus zegt is van, joh, ik wil jou een leven aan de binnenkant zo vernieuwen met mijn geest en daar zoveel liefde uitwerken, dat jij in je karakter het karakter van de Vader gaat weerspiegelen. Als Jezus ergens op uit is, dan is het wel dat zijn Vader geëerd wordt. O zeker, hij wil een rechtvaardige wereld. Maar meer nog dan dat wij het karakter van de Vader weerspiegelen. En daar is hij op uit. En zou je dat willen? Gewoon dat je als mens gewoon steeds meer hersteld wordt naar de heerlijkheid van God. Dat je gewoon in je karakter steeds meer weerspiegelt wie God is in de zuiverheid van zijn liefde. En daar is hij op uit. En Jezus geeft er nog een heel mooi beeld van, ja, als je dan hersteld wordt naar het karakter van dat wezen van de Vader. Moet eens kijken wat er dan gebeurt, want die Vader die laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat is een beeld van die liefde van de Vader. Die is gewoon voor iedereen. God maakt geen onderscheid. Het is niet zo dat hier staat van, joh, als je naar God luistert, als je hem gehoorzaamt, als je precies doet wat hij zegt, als jij op hem gericht bent, nee, dan is de liefde van God voor jou. Dat staat er niet. Er staat dat Gods liefde gewoon uitbundig uitgegoten wordt over ieder mens. Dus ook over de mensen die niks van God willen. Die niet naar hem horen, die niks met hem te maken willen hebben. De zon gaat op over goeden en slechten. En het regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gods liefde maakt geen onderscheid. Zijn liefde is ruimhartig en royaal en niet zuinig. En Jezus zegt, dat is nou precies wat ik met je voor heb. Dat je zo'n mens wordt, dat je zo uitbundig en ruimhartig wordt. En daarin het karakter van God weerspiegelt. En weet je, dan zijn we rond. Dan zijn we bij het vers waar we mee begonnen. Wees dan volmaakt. En daar hebben we nu meer gezien van wat Jezus daar eigenlijk zegt. Hij zegt van, joh, wees volmaakt. En ik beloof je, je zult volmaakt zijn. Je zult mijn liefde gewoon herkennen in je hart op zo'n manier. Dat je vijanden kunt liefhebben. Dat je kunt zegenen wie jou vervloeken. Dat je goed kunt doen aan wie jou haten. Dat is het wonder wat ik wil uitwerken in jouw bestaan. En hoe dan? Nou, ik noemde het al de Heilige Geest. In Efeze 5 vers 18, daar zegt Paulus, word vervuld met Gods Geest. En later schrijft hij in Galaten 5 wat dat inhoudt. Dat als Gods Geest in je hart komt, dan komt daar de vrucht van de Geest. En dat is liefde. En er is nog zo'n ander vers in Romeinen 5, waar die zegt, ja, maar als Gods Geest in je hart wordt uitgestort, dan komt daar Gods liefde opnieuw. Handelingen 1 vers 8. Maar als de geest over je komt, dan zal de kracht zijn. En dan zul je getuigen. Het is uiteindelijk de Heilige Geest die dat in je bestaan wil uitwerken. En ik wil je vragen. Als we straks de dienst afsluiten. En je loopt naar de koffie. En je gaat weer naar huis. En je hebt deze boodschap gehoord. En je neemt hem mee in je hart. Wat ga je er dan mee doen? Wat gaat er dan in je om? Wat je zegt van, hé, als Gods geest dit in mijn hart wil uitwerken. Wat betekent dat dan heel praktisch voor mij deze week? En het kan voor ons allemaal iets anders betekenen. Maar is het dan nodig dat je naar iemand toe gaat? Of dat je dingen in orde maakt? Of dat je dingen begint of opstart? Wat is het waarin dan Gods geest heel praktisch gestalte gaat krijgen deze week in jouw leven, als dit waar is? En afgelopen week toen heb ik daar ook over nagedacht. En ik denk dat er heel veel toepassingen zouden kunnen zijn. Maar ik wil in ieder geval 2 aanraken. En de eerste is vergeving. Je ziet heel vaak in de Bijbel dat liefde en vergeving in één adem genoemd worden. Paulus bijvoorbeeld in Efeze 4 vers 32. Dan zegt hij, vergeef elkaar zoals Jezus jullie vergeven heeft. En wandel in de liefde als kinderen van het licht, als kinderen van de liefde.
En weet je, het zou zomaar kunnen dat Gods geest dat in jouw bestaan wil uitwerken. Dat je iemand gaat vergeven. Die je nu nog niet het licht in de ogen gunt. En misschien zeggen, ja, maar dat vind ik zo moeilijk. En dat is helemaal niet mogelijk. Want je weet niet wat mij is aangedaan. En ik geloof eigenlijk helemaal niet dat Gods geest dat zomaar in mijn leven zou kunnen bewerken. Dat ik in staat ben om die persoon te vergeven. En weet je, als je dat denkt, dan verkeer jij in goed gezelschap. Want in Lucas 17, dan zijn daar de leerlingen van Jezus. En die hebben net gehoord dat Jezus zegt, vergeef 7 keer per dag. Oftewel, Jezus zegt tegen de leerlingen, vergeef altijd. Niet 1 keer, niet 2 keer, nee 7 keer. Getal van de volheid, vergeef altijd. Zelfs als dezelfde persoon op dezelfde dag 7 keer tegen jou zondigt, moet je hem elke keer vergeven. En weet je wat de reactie van de leerling is? Heer, geef ons meer geloof. Hoe zouden wij dat ooit kunnen? Wij zouden hele andere mensen moeten zijn om dat te kunnen. En wat ik zo ontroerend vind aan de Heer Jezus, is dat hij dan hun tegemoet komt in dat gevoel van, ja, maar dat is toch onmogelijk, Heer Jezus. Hoe kunt u dit toch van ons vragen? Dat kan toch niet? Dan geeft Jezus een gelijkenisje en dan zegt hij, al had je het geloof van een heel klein mosterdzaadje, dan zou je tegen deze moerbuiboom kunnen zeggen, plant je in de zee en het zou gebeuren. Oftewel, dan zegt Jezus van, joh, als jij denkt dat het niet kan, ik zeg dat het wel kan als jouw geloof zo klein is als een mosterdzaadje. Oftewel, als jij in jouw geloof het verwacht van God. Dat hij absoluut wel kan doen wat jij denkt dat absoluut niet mogelijk is in jouw hart. En dan helpt hij de leerlingen ook nog met die gelijkenis. Dan zegt hij iets wat helemaal niet kan. Bijvoorbeeld, hè, hij zegt die moerbuiboom, zegt dat die in zee geplant wordt en het zal gebeuren. Nou, dat kan niet. Je moet weten, zo'n moerbuiboom, als die heel oud was, die had een heel ingewikkeld wortelstelsel. En zo'n boom uit de grond krijgen, was gewoon onmogelijk. Dat is het eerste wat niet kan. Het tweede wat niet kan, is dat Jezus opdraagt om te spreken tot die moerbuiboom. Zeg tegen die boom dat hij naar de zee gaat. Je mag niet eens je handen gebruiken. Dat is het tweede wat niet kan. En als dan die boom uit die grond toch nog komt en dan moet je hem in zee planten. Hoe zou een boom vrolijk kunnen verder groeien als je hem net ontworteld hebt? Dat is het derde wat niet kan. En dan zegt Jezus ook nog, plant hem in de zee. En er werd mee bedoeld, de dode zee. Nou, en daar groeide helemaal niks vanwege dat hoge zoutgehalte. Niet eens rondom, laat staan, in die zee. Dus Jezus zegt 4 keer iets wat niet kan. En daarmee zegt hij van, joh, het is absoluut ondenkbaar, totaal onmogelijk dat het kan. En toch kan het. Als je het geloof hebt van een mosterdzaadje. Jezus die is echt alle hens aan dek. Om ons maar echt uit te dagen en te laten geloven dat God in staat is om het absoluut onmogelijke te doen in ons hart. En dat zou zomaar de eerste toepassing kunnen zijn. Vergeef zoals Jezus jou vergeven heeft. En daar waar je zegt, ja maar dat kan niet. Dan zegt Jezus, het kan wel. Ik wil het doen in jouw hart. Door de kracht van mijn liefde. En de tweede toepassing die ik wil maken. En nogmaals, je zou allerlei toepassingen kunnen maken van hoe God liefde wonderlijke dingen in jouw hart kan uitwerken. Maar de tweede is dat dit gedeelte echt de sleutel is tot een gelukkig huwelijk. Als deze liefde van God in onze huwelijken is, dan kun je elke uitdaging aan. Hoe krijg je een huwelijk fris? Hoe wordt een huwelijk nog mooier? Hoe wordt het elk jaar beter? Hoe kom je er weer bovenop als je worstelt? Hierin ligt de sleutel. En ja zeker, het is super om naar een huwelijksweekend te gaan. Of naar een cursus te gaan. Of voor je te laten bidden. Dat zijn allemaal hele krachtige dingen. Maar het diepste ding wat je kunt doen voor een gelukkig huwelijk is ongelooflijk dicht bij Jezus blijven. Het allermooiste wat je kan doen is ontvankelijk zijn voor Gods geest. Want als het wonderlijke van de kracht van zijn liefde in jouw bestaan tot uiting komt, dan is het onmogelijke mogelijk. En dan word je iemand die kan liefhebben met een hart gevuld door God. Dan kun je de beste man zijn voor je vrouw die je maar kunt indenken. Dan kun je de beste vrouw zijn voor je man die je maar kunt indenken. De sleutel tot een gelukkig huwelijk ligt ook hierin. En zo zouden er nog heel veel toepassingen kunnen zijn. Die allemaal uiteindelijk gaan over het hart. Dat Jezus zegt, laat mij er langs. Laat mij binnen. Want als ik één keer binnen ben, joh, mijn liefde is zo groot. Ik wil zo afsluiten met gebed. En toen we net stonden te zingen, toen werd ik in de aanbidding ook weer geraakt door Gods liefde. En wat ik dan altijd denk is van ja, dan klim je zo'n podium op. En dan ga je proberen om in woorden te stoppen wat niet met woorden te zeggen is. Want eigenlijk als je ook maar iets zegt over de liefde van God, dan maak je hem al kleiner. Want hij is zo groot en zo kostbaar. Dat het uiteindelijk Gods geest zelf is wat ons daar een openbaring moet geven. En als we zo afsluiten, dan wil ik ook een moment van stilte inlassen in dat gebed. Dat je gewoon even kunt afstemmen met God. Dat je voor jezelf even momenten hebt om te zeggen, Heere God, wat betekent dit voor mij? Hoe wilt u tot mij spreken? En dan gaan we daarna door in aanbidding. Zullen we samen erbij gaan staan en gaan bidden? En machtige Vader in de hemel, we willen u prijzen om wie u bent. We willen u prijzen om de schoonheid van uw wezen, de zuiverheid van uw karakter. Dat u eindeloos bent in uw liefde. En Vader, we hebben het gezongen, uw liefde zo groot, uw liefde zo wijd, uw liefde zo diep. O Heer, vervul ons. Maak ons daar toch vol van. En Heer Jezus, uw woord, het kan ons zo overweldigen ook. Heb uw vijanden lief. Bid voor wie u beledigen. Bid voor wie u vervolgen. Doe goed voor hen die u haten. Heer, wij voelen ons dan zo daar staan met lege handen. En het is precies waar u ons hebben wil. Want uiteindelijk, Heer, uiteindelijk bent u het die het in ons hart wil doen. Door de kracht van uw Heilige Geest. En als we hier dan voor u staan, dan bidden we ook echt om uw geest. Dan bidden we dat u komt en dat u ons aanraakt en dat u ons volmaakt. Om gewoon mensen te worden die het karakter van u weerspiegelen, Vader in de hemel. We zullen een moment van stilte nemen, dat je gewoon in de stilte in je hart kunt bidden met God. Misschien zit je hier en denk je van, hey, ik zou best wel die liefde van God willen ervaren. Of ik zou best wel die liefde van God willen toelaten in mijn hart, maar ik heb het nog nooit gedaan. Eigenlijk ken ik de liefde van God nog niet in mijn hart, omdat ik nog niet die deur heb opengezet. En dan zegt Jezus daar in Openbaring 3 vers 20, zie, ik sta aan de deur en ik klop aan. En misschien heeft hij vanmorgen geklopt op de deur van jouw hart. En Jezus die zegt dan van, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en ik zal met hem eten. En dat is een beeld van vriendschap. Dan wil Jezus in jouw hart komen, aan de binnenkant van jouw huis, om daar woning te maken en zijn werk van vernieuwing te doen. En het mooie is dat in Openbaring 3 dan Jezus uiteindelijk zegt, wie overwint zal met mij op de troon zitten. En Jezus is onze koning, vriend. Hij is bij machten om door de macht van zijn liefde jou innerlijk vrij te maken. En van binnen nieuw te maken. En ik wil ook de gelegenheid geven, als hier mensen zijn vanmorgen die zeggen, ja, volgens mij heb ik Jezus horen kloppen op de deur van mijn hart om te reageren. En Jezus die wil graag dat je zelf open doet. In de toenmalige tijd van Openbaring 3 mocht de Romeinse soldaat zomaar overal binnen banjeren en zeggen, nu is dit hier waar ik ben en hier kom ik logeren. En Jezus is anders. Jezus staat op de stoep en hij klopt aan. En het is zaak dat wij zelf met onze hand naar de deurkruk gaan, die deurkruk naar beneden duwen en ons hart openen. En dat kan heel eenvoudig. Door te fluisteren, Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom binnen. En als jij vanmorgen denkt van ja, de klop van Jezus, dit is een woord voor mij. Dan wil ik je de gelegenheid geven om open te doen. Door je hand op te steken en te zeggen, Heer Jezus, kom binnen. En dan zal hij komen met zijn liefde. En dan zal hij komen met zijn geest. En dan zal hij dingen innerlijk nieuw gaan maken. Zijn hier vanmorgen mensen die dat willen? Die tegen Jezus willen zeggen, Heer Jezus, kom binnen. Mag je hand opsteken? Ja. Wat ziet je hand? Wat ziet je hand? Steek me mooi en groot omhoog. Het is voor jezelf, het is voor de Heer. Ja, wat ziet jullie hand? Zullen we als gemeente ook gewoon bidden? Deze mensen, Vader in de hemel, dank u wel voor uw werk in ons midden. Dank u wel, Heere God, dat u langs zij komt. Heer Jezus, dat u klopt op de deur van ons hart en dat u woning wilt maken in onze binnenkant. En we bidden u, Heer, voor deze mensen die hun hand hebben opgestoken en daarmee zeggen, Heer Jezus, kom binnen. Vader, wilt u hen vernieuwen en vullen met uw geest, woning maken in uw hart en daar uw werk doen. En we willen jullie zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. En Vader, zoals we hier staan als gemeente, dan bidden we ook dat u ons verder meeneemt op uw reis. Zodat we genietend van elkaar en van u ook gewoon steeds meer van uw liefde mogen ontvangen, beantwoorden en doorgeven. In Jezus' naam. Amen. En als we zo gaan bidden, dan is ook gelegenheid om voor je te laten bidden tijdens het zingen. Dus ik wil ook de headers en mensen van het gebedsteam vragen om aan de linkerkant en de rechterkant naar voren te komen. En als je graag wilt dat er voor jou gebeden wordt, voel je vrij om tijdens het zingen ook gewoon daar naartoe te gaan.